Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Best vroeg, nadat het uur, de klok ook nog een uurtje vooruitgezet moest worden. Dus ik zou bijna zeggen, of ik zeg het gewoon, petje af dat u er bent. Welkom ook aan de mensen thuis die later of via YouTube deze dienst ook meebeleven. En als er iemand voor het eerst is hier, dan heet ik je ook van harte welkom en spreek me gerust aan na afloop van de dienst. Vanmorgen gaat voor dominee Harald Overeem en we worden bij het zingen begeleid door Bart Oosterom op het orgel. Er zijn twee bossen bloemen. Er staan er echt twee, hè? Ja. Ze gaan als felicitatie naar Wilma Hartman en Jan Boven. Ze wonen bij Vilaveen. Wilma was 26 maart jarig en Jan is op 5 april jarig. En dan een mededeling om in de agenda te zetten. Dus knal het er zo meteen in. In verband met 24 uur zonde, hongeren voor jongeren, is de aanvangstijd van de ochtenddienst van zondag 6 april, dus volgende week zondag, om 11 uur. De rest van de maand beginnen we weer om 9 uur. Dus alleen volgende week om 11 uur en de rest van de maand april zijn we weer om 9 uur hier. Ja, dat is even wennen. Ten slotte nog een persoonlijke noot. Afgelopen vrijdagavond was ik bij de Terzee-viering. Als u er nog nooit geweest bent, moet u dat echt eens doen. Een uurtje om stil te worden, om te bidden, te zingen, te luisteren. En tijdens die viering zongen we het lied In God Alone We My Soul Can Find Rest and Peace. De vertaling luidt, die stond eronder, mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God. Van Hem alleen is mijn heil en vreugde. Bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede en keert zich stil tot Hem. U moet het maar eens opzoeken op YouTube. Terzee, ieder hebben een vermogen, een kracht om, een meditatieve kracht om stil te worden en te luisteren en ja, tot rust te komen. En soms gebeurt er van alles in je leven en in je omgeving, of zie je en ervaar je weer dat het leven niet maakbaar is. Dat plannen en verwachtingen soms niet uitkomen. Ik heb dit lied door kunnen geven aan mijn broer, die na een ongeluk in het ziekenhuis ligt en aankijkt tegen een lange periode van herstel en revalidatie. En daarmee op een andere manier aan zijn pensioen begint dan waar hij op had gehoopt. En dan mag je schuilen en rust vinden bij hem. Mijn naam is Ton Verwij en ik wens u een wens ook vooral elkaar een gezegende dienst. En we gaan verder met deze dienst door te zingen Hemelhoog 16.
moment van stilte bidden wij om een zegen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in deze wereld en in onze levens is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Na Psalm 42 gaan we nu verder met Psalm 130 in een mooie versie. Die staat in de bundel Hemelhoog 44, 1 en 2. Evangelielezing zingen we 3 en 4 van ditzelfde lied. Evangelielezing komt uit Marcus 8. Jezus riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? zullen bidden om het licht van Gods geest. Laten we stil worden. Onze Vader in de hemel, tot u en tot u alleen komen wij. Als de schepper van hemel en aarde en alles wat daar leeft. Uw majesteit, uw heerlijkheid is zoveel groter en mooier dan wij kunnen bedenken, dan we ons kunnen verbeelden. Wij prijzen uw naam om wie u bent. En dat u gisteren, vandaag en morgen dezelfde bent. Dat u trouw bent en goed. Dat u liefdevol bent en genadig. Dat u zoekt naar recht en naar vrede. En dat u, zoals wij zongen, ons verlangen kan stillen en ons werkelijk vrij kan maken. Niets of niemand ter wereld kan ons zo vrij maken en ons zo in de vrijheid zetten als u. Maar er is veel dat ons klein houdt en knelt. Er is veel dat ons verward en ons hopeloos of moedeloos kan maken. Er is genoeg in deze wereld dat ons verleidt en verzoekt en ons zo afhoudt van wat er werkelijk toe doet. Wij bidden u, vergeef ons, omwille van uw Zoon Jezus Christus. En leer ons te leven van uw vergeving. En leer ons te leven uit uw genade. Zodat wij vrije en blije mensen zijn. Opgelucht en vrolijk, vreugdevol. Wij komen tot u vanmorgen, vanuit deze plek, vanuit de plek waar we de dienst mee beleven. En bidden u om het licht van uw geest, dat ons een licht opgaat omdat uw geest in ons werkt. Een licht opgaat wanneer wij zingen, lezen, luisteren, spreken, stil worden. En dat ons zo een licht opgaat dat uw woorden tot ons komen en dat u ons bouwt en bemoedigt in ons geloof. Open uw woord wanneer wij lezen uit de Bijbel. Spreek erdoor. En breng de woorden van de schrift bij ons naar binnen. Zo bidden en vragen wij u. In de naam van onze Heer en Bevrijder, Jezus Christus. Amen. Ik wil vragen of de kinderen naar voren komen. Goedemorgen. Kom maar bij. Mama moet mee, ja. Oh, wat prachtig. Als je de vorige week was, of twee weken geleden, of drie weken geleden, dan weet je wat ik in mijn koffer heb. Want in deze weken neem ik steeds hetzelfde mee. Dus wat zit in een koffer? Jawel, tuurlijk wel.
Een afstandsbediening.
Natuurlijk, een afstandsbediening. Ja, een afstandsbediening. Want ik wil jullie weer...
Zo vaak.
We gaan een filmpje. Wil jij op een knopje drukken? Eens even, dan gaan we daar eens naar kijken. Het hekje weer dicht. Wat heb je gezien?
Leuke dingen. Ik had een hek gezien.
Een hek heb je gezien? Ja, en wat heb je nog meer gezien? Graan. Ja, graan.
Mensen.
En één iemand deed iets. Wat deed? Was die eerste meneer. Wat deed hij? Die pakte iets. Jij hebt het gezien?
Zaaien.
Ik denk dat het Bijbelverhaal gaat over zaaien en graan. Ik zou het verder ook niet weten. Maar daar gaan jullie straks naar luisteren. We gaan nu het kinderlied zingen met het liedje. Plezier, tot straks. Wacht me even. Wacht me even. Als ik daar.
vers 1 tot 13. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dan allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde: er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus na al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
Wij zingen met elkaar lied 539, 1 tot en met 4.
Thank you.
lied 835, Jezus ga ons voor, zingen we met elkaar na de verkondiging. En van de preek is weer een samenvatting gemaakt en die verschijnt ook nog digitaal in de Rank-app. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het begin van Jezus' openbare optreden zijn twee bepalende momenten aan te wijzen. Er is de doop in de Jordaan. Dat is een publiek gebeuren waar tallozen aanwezig zijn. Lucas noteert dat heel het volk zich liet dopen, maar dat de doop van Jezus wel een heel bijzondere was in al die momenten dat er Joden werden gedoopt. Bijzonder omdat bij de doop van Jezus, op het moment dat hij uit het water oprijst, de geest als een duif op hem neerdaalt en er een stem uit de hemel klinkt: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Hier wordt Jezus aan iedereen daar aanwezig voorgesteld. Er wordt gezegd: dit is hem nou, dit is jullie Messias. Dit is de Zoon van God. Hij komt om jullie te bevrijden. Jullie hebben hier eeuwenlang naar uitgekeken. De profeten hebben over hem gesproken. En dit is hem nou. Kijk. Kijk er eens goed naar. Jullie bevrijder. Het tweede moment vindt plaats in de luwte. In de eenzaamheid van de woestijn. Daar wordt Jezus verzocht. En lezen we op welke wijze hij met deze verzoekingen omgaat die op hem afkomen. En die twee momenten, de doop in de Jordaan en de verzoekingen in de woestijn, vinden meteen achter elkaar plaats. Van het verfrissende water van de doop naar de verzengende hitte van de woestijn. Het zijn twee bepalende momenten in het leven van Jezus. Anders gezegd, bij de doop in de Jordaan blijkt dat Jezus de Messias is. En bij de verzoekingen in de woestijn blijkt hoe Jezus de Messias is. Want hoe Jezus met al die verzoekingen omgaat, zegt alles over hoe hij zijn roeping als Messias invult. Hier in de woestijn wordt zijn stijl zichtbaar, zijn modus operandi, zijn werkwijze. Oh, zo is hij dus Messias. En daar waar het volk Israël 40 jaar lang rondzwierf in de woestijn, en de verzoekingen die op het volk afkwamen nauwelijks het hoofd wisten te bieden, daar bleef Jezus trouw aan zijn Vader, trouw aan zijn roeping. En vervult hij de roeping die eerst op Israël werd gelegd. Denk niet dat deze verzoekingen die op Jezus afkwamen een fluitje van een cent waren. Een schijnvertoning waar hij op zijn gemak doorheen kuierde, alsof het allemaal niets voorstelde en alsof het hem niets kostte. Hier in de woestijn is van niets minder sprake dan een drama, niet minder dan wat later in de hof van Gethsemane gebeurde, waar hij bloed zweette. Niet minder dan het drama wat ooit in de Hof van Eden plaatsvond. Wat zou er zijn gebeurd als Jezus was gezwicht? In de woestijn ontmoet een hongerige Jezus een geraffineerde tegenspeler. Wat gaat er gebeuren? Hoe loopt het af? Ja, natuurlijk, wij weten heus wel hoe het afloopt daar in de woestijn. Dat weten wij. We kennen het verhaal. En gelukkig weten wij wat de afloop is en dat het zo afloopt zoals het afloopt. Maar probeer die wetenschap eens even opzij te zetten en van de aanvang af mee te gaan in die indrukwekkende dialoog en de woorden, de proeven die daar gesproken worden. En te ontdekken wat daar in de woestijn op het spel heeft gestaan. In deze weken preek ik over verschillende duo's in de Bijbel, maar het is niet helemaal terecht om naar aanleiding van dit Bijbelverhaal te spreken over een duo. Want Jezus is niet alleen wanneer de duivel hem confronteert met verzoekingen. Lucas noteert aan het begin van hoofdstuk 4 dat Jezus is vervuld met de Heilige Geest. Van meet af aan staat Jezus dus met 2-1 voor. Wel goed om dat te bedenken. Ik zal er verder niet zo over zeggen, maar dat is wel heel bepalend natuurlijk. Eenmaal in de woestijn eet Jezus 40 dagen en nachten niet. Ik wil vanavond in de avonddienst in de preek stilstaan bij vasten, bij wat dat betekent en wat dat kan zijn voor ons. Dat is een beetje mede opgekomen naar aanleiding van dit moment in Lucas. Jezus at 40 dagen en nachten niet. Hij dronk wel, maar hij at niet. Ja, dan kan het niet anders of dan heb je honger. Kan niet anders. En daar wil de duivel gebruik van maken. De diabolos staat er. Dat is de door elkaar werper, degene die verwarring sticht. En de duivel denkt, ja, als zelfs Jezus 40 dagen niet gegeten heeft, dan ligt daar misschien wel mijn kans. En hoe benadert hij Jezus? Hij spreekt hem aan op zijn zoonschap, op zijn identiteit. Hij begint zijn verzoeking met, als u de zoon van God bent. Als, dat bent u toch? U bent toch de zoon van God? En je ziet in gedachten Jezus even knikken. Nou dan, zegt de duivel, een zoon van God behoort toch geen honger te hebben? Dat past toch niet bij hem? Een zoon van God heeft allure, grote banketten, glimmend tafelzilver, bekers die overvloeien met wijn, dat past bij de zoon van God. Maak toch brood van de stenen die om je heen ziet liggen. En met deze suggestie wil die splijtswam van het kwaad twijfel zaaien in het hart van Jezus. Want Jezus is in een situatie terechtgekomen, aldus de duivel, die niet past bij zijn identiteit als zoon van God. En daar kan hij toch gerust wat aan doen, zo meent dit beestje. Jezus wordt hier niet verleid, of wordt hier verleid om zijn eigen zaakjes te regelen. Hij wordt hier verleid om zichzelf te bewijzen dat hij inderdaad de zoon van God is. En stel nou eens dat Jezus zou zijn bezweken voor deze verleiding. Dan zou hij zichzelf op een protserige manier op de voorgrond hebben geschoven. Kijk eens, ik ben de zoon van God. Ik hoef maar met mijn vingers te knippen en het is alweer gedaan. De verleiding is hier dus niet dat Jezus geen brood zou kunnen maken van stenen, want dat kan hij heus wel. Maar de verleiding is dat Jezus hier zijn eigen koers gaat varen en dus niet meer gehoorzaam is aan zijn vader. Een rammelende maag, misschien is dat je eigen ervaring ook wel, kan zorgen voor een troebele geest. Zo niet bij Jezus. Hij gaat niet in discussie Maar hij pareert de verleiding met een Bijbelwoord. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar, zo gaat de tekst in Deuteronomium verder, maar van ieder woord dat uit de mond van God afkomstig is. Jezus zegt dus niet, ik heb een roeping en daar horen bepaalde voorrechten bij. Nee, hij blijft gehoorzaam aan God en schuift zichzelf niet op de voorgrond. Voor ons volgelingen is deze gehoorzaamheid van Jezus, deze volgehouden gehoorzaamheid, de grond onder onze voeten. Natuurlijk falen wij en leven wij op momenten wel bij brood alleen. En wat dat brood is voor je, dat kun je het beste zelf bepalen. En natuurlijk vallen wij. En natuurlijk merken wij dat wij onze roeping kunnen gebruiken voor onze eigen idealen. Maar de volgehouden gehoorzaamheid van Jezus is zo fundamenteel dat we daarom niet uit Gods handen zullen vallen. En dat als wij falen, dat we in de handen van God vallen. De duivel laat zich niet zomaar uit het veld slaan. En hij voert Jezus op een hoogte. Aan Jezus worden alle koninkrijken van de wereld getoond, van de bewoonde wereld, en alle glorie en macht en status die daarbij horen, die worden Jezus voor ogen gehouden. Kijk daar eens naar, zegt de duivel. Kijk daar nou eens goed naar. Dat hoort allemaal van jou te zijn, zegt de duivel. Het is natuurlijk de vraag of de duivel hier kan waarmaken wat hij zegt. Dat is ook iemand die bluffpoker kan spelen. Maar het punt is hier vooral dat de duivel Jezus wil verleiden op het punt van, in de kern van zijn missie. Want Jezus is juist gekomen om het koninkrijk van God te brengen. En zou Paulus later niet zeggen dat het Jezus hierom te doen is, dat eens hem alle heerschappij zal toekomen en dat eens alle knie zich zal buigen en hem zal belijden, omdat hem een naam boven alle naam is gegeven. En dat iedereen zou belijden dat Jezus Christus Heer is. En Jezus ziet dat en bedenkt zijn missie. De verleiding is aanlokkelijk. Hij zal weten, ja, daar moet het naartoe. Dat alles zich aan mij zal onderwerpen. En nu kan het me zomaar in de schoot geworpen worden. Dan ben ik in één keer klaar, om zo te zeggen. Waarom een lange, moeizame weggaan van lijden en sterven en de dood in, als al die koninkrijken voor het oprapen liggen? Het enige, zegt de duivel, wat je moet doen, is mij voor de voeten vallen. En dan is Jezus alert. In de eerste verzoeking zou hij God voor zijn eigen karretje hebben gespannen. Dat is misschien wel karakter van die eerste verzoeking. God voor je karretje spannen. Ik maak zelf wel stenen van brood. Brood van stenen. Hier, bij die tweede verzoeking, zou Jezus God helemaal hebben afgezworen. En dat nooit. Jezus neemt hier afstand van macht, van glorie, van aanzien en van status, van alle wereldse vormen van heerlijkheid, van pracht en praal. En weer slingert hij de duivel een schriftwoord in het gezicht. Er staat geschreven, en dat staat in Deuteronomium weer, aanbid de Heer uw God, aanbid alleen hem. Het meest indringende woord in dit schriftwoord is wat mij betreft alleen. Vereer alleen hem. Alleen hem komt aanbidding toe. Tegen wat vroom geschipper zou de duivel niet zoveel bezwaar maken. Twee heren dienen, daar heeft dit mormel echt geen moeite mee. Echt niet. Maar wie het waagt met God alleen. Wie God in zijn hart sluit. En met hem alleen op weg gaat. Ja, die vindt wel bij tijd en wijle een tegenstander op zijn of haar weg. Dit alleen, dien alleen hem, is dus bloedige ernst bij Jezus. Een cruciaal moment hier in de woestijn. Vanaf dit moment verkondigt Jezus het koninkrijk van God. Niet door macht, maar door hem te dienen. En ook nu doet hij dat weer met een woord uit de schrift. Jezus was niet alleen bijbelvast, hij was ook bijbeltrouw. Dat is misschien wel belangrijker. Verbonden aan zijn hemelse Vader en vertrouwd met zijn woorden, liet hij alle wereldse vormen van macht en heerlijkheid voor wat ze waren. Ik ga dat niet verder uitdiepen, maar wat een politieke consequenties heeft dit alleen al. Politieke consequenties. De weg van Jezus is zo anders. Die koninkrijken die lagen voor het oprapen. Iets groots lag voor het oprapen. Iets moois. En Jezus staat het af. Kijk, de verleiding zit vaak niet in het buigen voor het laagste of voor het slechtste. Maar de verleiding zit vaak hierin dat we op een verkeerde manier streven naar het hoogste en naar het mooiste en naar het beste. Want daar moet het naartoe. Die verleiding is vaak veel groter. En dat is minstens net zo erg wanneer wij op een verkeerde manier streven naar het hoogste. En dan die derde verzoeking. De duivel laat zich niet uit het veld slaan. Hij komt nog eenmaal terug. Je vraagt je af waar haalt deze brutale vlerk het lef vandaan. Maar goed, hij is daar weer. Tweemaal is hij met een schriftwoord verslagen. Nu is hij er weer. En wat denk je? Hij neemt zelf ook een Bijbelvers mee. Om de verzoeking aan Jezus kracht bij te zetten. Hij heeft Jezus meegenomen naar de tempel, naar het dak van de tempel. Daar staat hij dan bovenop. De tempel in Jeruzalem. De tempel nota bene, met een Bijbelvers. De tempel, ja, dat is de plaats waar je God zoekt. Dat is de plaats waar God zich laat vinden. Dat is de plaats waar je met God en tot God spreekt. En waarom zou de duivel dat ook niet kunnen? Iets over God zeggen. Dat is wat hij doet. Hij speelt hoog spel. De duivel probeert hier Jezus te overtroeven. En komt met een prachtige belofte uit Psalm 91. Joh, spring naar beneden. Je kent Psalm 91 toch? Dan weet je dat God zijn engelen zal sturen die je op zullen vangen. Is dat niet prachtig? Is dat niet prachtig? Je bent toch de zoon van God. En al is de duivel niet bijbeltrouw, want dat is hij niet, hij is wel bijbelvast. Zo kan hij er lustig op losstrooien met losse teksten. Even tussendoor. Als christen kun je ook aan de haal gaan met één enkel bijbelvers. Of kan één enkel bijbelvers je helemaal van slag maken? Het staat er toch? Eén enkel bijbelvers kan zomaar een averechtse werking op je hebben. Als dat is, dan weet je wie erachter zit. Maar goed, daar ligt die belofte voor Jezus. Uit Psalm 91. Waarom zou hij het er niet op wagen? Het zou natuurlijk een verbluffend staaltje zijn geweest om te bewijzen wie hij is. Zoon van God. De o's en de a's van de omstanders zouden niet van de lucht zijn. Er zou geapplaudisseerd worden. Prachtig. Wat een zoon van God. Wat een Messias is dit toch. Maar Jezus heeft, om zo te zeggen, de scherpte van geest behouden. om te onderscheiden dat het hier niet gaat om een zogenaamd diep vertrouwen in God, maar dat hier God wordt uitgedaagd. Nogmaals, in de eerste verzoeking zou God voor het karretje worden gespannen. In de tweede verzoeking zou God helemaal worden afgezworen. En in de derde verzoeking zou God worden uitgedaagd. Jezus ontkent met zijn weigering niet de woorden van Psalm 91 over Gods goede zorg. Maar hij zegt eenvoudigweg, zo ga je niet met God om. Dat doe je niet. Prachtig detail, prachtig. Misschien viel het je op. In zijn repliek zegt Jezus niet, er staat geschreven. Dat deed hij de eerste twee keer wel. Toen zei hij, er staat geschreven. En dan komt hij met een woord uit Deuteronomium. Nu zegt hij, er is gezegd. Dat is prachtig. Er is gezegd. Het gaat Jezus niet om de dode letter uit zijn verband gerukt, maar om het zorgvuldig horen naar de stem van de levende God. Zo ga je met de Bijbel om. Om te horen wat de stem van de levende God tot je te zeggen heeft. We kunnen deze laatste verzoeking nog wel een laagje dieper opvatten. Want Jezus stond op het dak van de tempel, langs het Kidronvallei. En als hij rechtdoor keek, dan zag hij aan de overkant van het Kidronvallei Golgotha. Sorry, de Hof van Gethsemane. Ik heb het hier even in een plattegrondje neergezet. In het rood de tempel, op het dak staand, kijk je over de Jordaan heen, over het Kidronvallei, naar de Hof van Gethsemane. Dit is het hele Lucas-evangelie in een notendop. Jezus gaat naar Jeruzalem om te sterven. Lucas geeft zijn evangelie weer als een reisverslag. Jezus is op reis naar Jeruzalem en daar zal hij sterven. En de duivel waagde het erop dat God Jezus zou redden van de dood wanneer hij van de tempel zou springen. Maar Jezus wordt niet gered van de dood. Jezus wordt gered door de dood heen. Dat is evangelie. Dat is de weg van Jezus. Gered worden door de dood heen. En wij met hem. Was Jezus op deze verzoeking ingegaan, dan was het hele verlossingswerk als een kaartenhuis in elkaar gezakt. Iedere verzoeking die wij dan nog in onze beste momenten zouden hebben afgewimpeld en waar we dan misschien ook wel een beetje trots op zouden zijn, zou geen enkele betekenis hebben wanneer daar in de woestijn al de strijd verloren was. Dan hadden wij het niet meer kunnen redden. Dit is Jezus. Zo gaat hij zijn weg. Hij maakt geen gebruik van zijn afkomst om indruk te maken. Hij had wonderen kunnen verrichten daar in de woestijn. Hij had zijn macht kunnen laten zien aan iedereen Ja, waarom eigenlijk? Waarom zou hij dat doen? Om indruk te maken, om mensen zo ver te krijgen dat ze in hem zouden moeten geloven. Om gehoorzaamheid af te dwingen, zo van, daar kun je niet onderuit, nu je dit gezien hebt. Maar dat doet hij dus niet. Jezus is in de woestijn veeleer wat terughoudend. Een van de hoofdpersonen in dat prachtige boek van Dostojevski, de gebroeders Karamazov, zegt dat het enige wonder dat Jezus in de woestijn verrichtte het wonder van de terughoudendheid was. Het wonder van de terughoudendheid. Bij zijn komst in deze wereld heeft Jezus ons niet overrompeld. Het koninkrijk van God is niet als een donderslag bij heldere hemel neergedaald in onze werkelijkheid. Het heil van God realiseert zich traag. Maar het realiseert zich. Het voegt zich langzaam in onze werkelijkheid in. Maar wel zeker. Oh, zo zeker. Want onze Heer heeft daar in de woestijn volgehouden. Is hij trouw gebleven aan zijn vader? Is hij trouw gebleven aan zijn missie? Heeft hij geen indruk gemaakt door grote wonderen te doen? Maar heeft hij laten weten: ik leg alle wereldse vorm van heerlijkheid en pracht af en ik ga een andere weg die je niet had verwacht. Ik ga een weg van lijden en sterven. Ik ga de dood in, want ik wil niet dat jullie alleen de dood in gaan. Ik ga voor en ik ben de eerste en ik neem jullie mee. Daar in de woestijn heeft hij al laten weten hoe het paasevangelie eruit ziet. Lijden, sterven en opstaan op de derde dag. Lof zij u Christus. Amen. We zullen bidden en danken met elkaar. Wij danken ook voor de geboorte van Joshua Gerrit, kleinzoon van Gerrit en Hanny Smit en zoon van Wouter en Marlies. Wij willen ook met elkaar bidden voor Nelisa Begeer. Zij begint morgen aan een intensief medisch revalidatietraject voor het omgaan met chronische pijn. Ze schrijft: graag bidden voor handvatten die de pijn kunnen verlichten. Dat zullen we doen. We willen ook met elkaar bidden voor Bram en Wil Noorlander. Bij Wil is een spierziekte geconstateerd. Na de onderzoek moet nog wat meer uitwijzen, maar dat is voor hen echt heel naar bericht. En wij bidden ook voor Ida Sliedrecht, die opgenomen is in het Hagen ziekenhuis. Daar is zij vaker verbleven, helaas, in verband met haar longen en benauwdheid. En ik wil met jullie ook bidden voor de aardbeving, de ramp in Myanmar. Dat heb je vast meegekregen. Laten we stil worden en bidden met elkaar. Heer van ons leven, wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van wat daar in de woestijn gebeurt, de intensiteit van dat alles en hoe het geweest is. Ook daarin is uw weg uniek, enig in zijn soort. Wij danken u voor uw trouw en uw liefde, en dat dat u gedreven heeft in uw weg, in uw weg van lijden en sterven. Vervuld van uw geest ging u uw weg, en geef ons ook van uw geest in onze zwakke momenten. Als we minder alert zijn, als we gaan relativeren of dingen goed gaan praten die eigenlijk anders gedaan zouden moeten worden door ons. Geef ons dan uw geest om te onderscheiden waarop het aankomt, uw geest van kracht, van wijsheid en van liefde. Want zonder uw geest wordt het met de navolging niet zoveel. Schenk ons daarom uw geest. En houd ons uw weg voor ogen, dat als wij vallen, u ons weer opricht. Wij bidden u, ook voor deze wereld, dat u zich ontfermt over zoveel mensen, zoveel plaatsen, zoveel situaties. Er is veel leed, er is veel verdriet, er is veel onrecht. En we zijn maar niet in staat om dat om te buigen. En we zien hier en daar gebeurt ook zoveel goeds. En daar zijn we ook dankbaar voor. Maar het tij van de wereldgeschiedenis kunnen wij maar niet keren. Ontfermt u zich over dit bestaan. Heer, wij bidden u voor broeders en zusters die leven in vervolging. Wij bidden u voor zoveel kinderen die vaak het onderspit delven, of door geweld of door uitbuiting. Wij bidden u voor zoveel vrouwen die achtergesteld worden of gekleineerd worden. Wij bidden u ook voor Israël, volk dat zwichtte in de woestijn, 40 jaar lang rondzwierf en nog steeds als het ware rondzwerft in Israël en daarbuiten, opgejaagd vaak. Wij bidden dat u uw volk vasthoudt. Wij bidden u ook voor omliggende volken, voor Gazanen. Wij bidden u om vrede. Vrede van Jeruzalem, de vrede van Jezus, de Messias, die een weg ging en voor ons nauwelijks navolgbaar is. Wij bidden u ook voor de mensen in Myanmar die door een gruwelijke aardbeving zoveel moeten missen. Wij bidden u voor goede hulpverlening. Het land ging al stuk door innerlijk conflict. Wij dragen dit land aan u op. Heer, wij bidden u voor elkaar, voor hen die weten wat het is om iemand te moeten missen, korter of langer geleden. Wij bidden u voor hen die weten van gebrokenheid in hun eigen leven. Wij bidden u voor hen die zoeken naar u en naar geloof. Wij bidden u voor hen die weten van eenzaamheid. Wij bidden u voor jonge gezinnen, voor tieners die hun weg door het leven zoeken, dat zij ook ontdekken dat zij voor u belangrijk zijn. Wij danken u met mooie momenten in onze levens. Momenten van waardering, momenten van gezondheid, momenten van verbinding, momenten van nieuw leven. Wij danken u met Gerrit en Hanny en Wouter en Marlies voor de geboorte van Joshua. Zegen hen. Wij bidden u voor Elisa. U kent haar pijn en hoe dat belemmert. Wij bidden dat het revalidatietraject tot zegen zal zijn en dat ze handvatten krijgt waarmee de pijn wat verlicht kan worden. U bent toch ook de God van de heling. Wij dragen haar en het hele traject aan u op. Wij bidden u voor Bram en Wil, Noorlander, wanneer het bericht is binnengekomen over de spierziekte van Wil, dat u hen draagt en nabij bent en dat ook voor hen een weg zal zijn van verlichting. Heer, dat artsen kunnen helpen. Wij bidden u voor Ida Sliedrecht, die weer in het ziekenhuis opgenomen moest worden vanwege benauwdheid. Heer, dat onderzoeken ook duidelijk maken wat er precies allemaal speelt. En dat ze daar niet al te lang hoeft te blijven en weer naar huis kan gaan om te herstellen. Wij komen tot u in de stilte en bidden u dat u luistert naar de gebeden van ons hart. U bidden wij met de woorden waarmee U ons hebt leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid om gaven te geven. Geef met een gul hart en weet dat je gaven gezegend zullen worden. Ons slotlied dat we straks zingen uit de bundel Hemelhoog 420, 2 en 4. Heer, wijs mij uw weg. Wij mogen een nieuwe week ingaan onder de zegen van onze goede God. En ontvang deze zegen met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.